Ja, goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn, die kijken en hier aanwezig zijn in Sassenheim. We gaan vanavond weer met 2 Petrus verder. We hebben 1 weekje overgeslagen. We zijn in 2 Petrus, hoofdstuk 2. Die zullen we eventjes uitzeggen, ik hoef mezelf niet nog een keer te horen. Zo. 2 Petrus 2. En 2 Petrus is een brief die is geschreven aan de kleine kudde in de grote verdrukking. Dus het is nog toekomst, dat weten wij. En hoofdstuk 2, en hoofdstuk 1 zie je dat die eindigt in verband met het woord van God. En Petrus ook zegt, ja, het woord van God is veel zekerder als het ooggetuigenis van mensen. En dan hoofdstuk 2 gaat dan juist over de valse leraars, die dus het woord de waarheid allemaal verdraaien. Het zijn leraars, maar het zijn valse leraars, zoals ook valse profeten onder het volk geweest zijn in het verleden. Zo zullen ze er ook nu in de grote verdrukking zijn. En dan zie je ook dat die lasten de weg de waarheid, maar het oordeel zal over hun komen. En soms ziet het er niet naar uit, maar ja, die garantie hebben wij gewoon, want God is een rechtvaardige God. En dan zie je dus in hoofdstuk 2, zie je Noach, Lot, ja, dat zijn allemaal gelovigen die God gespaard heeft. Nou, Lot is ternauwernood verlost geweest, ja, onder de zware omstandigheden naar waar hij zichzelf in gebracht had eigenlijk. Maar hij was rechtvaardig, ja, en het gaat om het oordeel wat komt. En het oordeel sluimert niet, zegt in vers 3. En dat betekent, het is vast en zeker, het is vast besloten. En daar getuigt hij van, dat zie je ook in het verleden, heeft God dat gedaan. En zo zal dat ook nu gebeuren. En in vers 9 zegt Petrus daarom ook, zo weet de Heere, de Godzalige uit de verzoeking te verlossen. Nou, de godzaligen, dat zijn dus de gelovigen. En de grote verdrukking is gewoon een tijd van verzoeking. Ja? Daar praat hij over. Dus dat is over de toekomst. En dat is een troost voor hun, ja. En de onrechtvaardigen, die worden bewaard tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Nou, zover zijn we gekomen. En nu gaan we verder met de verzen 10 en 11 en verder. En dan zegt Petrus, maar allermeest degene die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen. En de heerschappij verachten, die stout zijn, zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde geen wastelijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Maar deze als onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En zij zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid. Als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijn de vlekken en smetten en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als ze in de maaltijden met u zijn. Hebben de ogen vol overspel en die niet ophouden van zondigen. Verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking, die de rechte weg verlaten hebben, zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. Maar hij heeft de bestraffing zijn der ongerechtigheid gehad. Want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft de profeet het dwaasheid verhinderd. Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, terwijl de donkerheid de duisternis in de eeuwigheid bewaard wordt. Want zij zeer opgeblazen, ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheid des vlees en door de ontuchtigheden degene die waarlijk ontvloden waren van degene die in dwaling wandelen. Beloven hun vrijheid, daar zij zelf het dienstknecht zijn der verdorvenheid. Want van wie iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus de besmettingen der wereld ontvloden zijn en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde van dezelfde overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het waren beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij die gekend hebben, weder afkeerden van het heilige gebod dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt, de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeugt tot een wenteling in het slijk. Dat is toch wat, hè? Wat daar allemaal staat. Ja, dan denk je, mensen, kinderen, wat staat hier allemaal? Ja, hoofdstuk 2 gaat in feite, staat helemaal in het teken van de valse leraars, de valse profeten. Daar begint hoofdstuk 2 mee. En bij mij staat er boven de waarschuwing tegen de valse leraars. Ja? En dan bij vers 12 de losbandigheid der valse leraars. En dan zie je in hoofdstuk 3 de spotters. Zie je? Dus dat in die tijd, ja, je moet dat lezen, je moet je daar zelf in verplaatsen. Maar daaraan zijn zij blootgesteld. En het is niet niks wat er allemaal staat. En dan denk je bij jezelf, ja, wat moet je daar nou allemaal over zeggen? Ja? En dat gaan we vandaag natuurlijk niet allemaal doen tot met 2022. Maar ik heb het wel even gelezen om even, ja, goed tot je door te dringen. Waar dit allemaal over gaat, wat er allemaal staat. Nou, voordat we verder gaan, wil ik eerst met jullie openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Ja, vader, het zijn toch zware dingen die Peter zegt hier over de valse leraars, vader. En dat is nogal wat. En ze moeten zich daartegen wapenen. En dat kan natuurlijk door ook dat zij het woord kennen en standvastig zullen zijn, vader. En zich niet laten verleiden, vader. Vader, wilt u ons ook helpen om dit te begrijpen? In het licht van de brief van Paulus natuurlijk. En ook dat we begrijpen dat dit iets is wat voor in de toekomst is als de kleine kudde in de verzoeking is die over deze wereld zal gaan. Vader, dan vragen we ook uw hulp door de Heilige Geest, zodat de ogen van ons verstand mogen gaan verstaan. In de naam van onze Heer en Heiland vragen wij en danken wij u ook alles in Christus naam. Amen. Ja. Nou ja. Dus hij zegt in vers 9, te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Maar allermeest degenen die naar het vlees, dus maar allermeest. Dus ja, die hebben een speciaal plekje, schijnbaar. Allermeest is toch het meeste, toch? Vooral zij die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen. En wat doen ze? De heerschappij verachten. Die stout zijn. Wat is stout? Nou, dat betekent in feite arrogant, zeg maar, trots. Zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. Ja, het allermeest, dat zijn de onrechtvaardigen die bewaard worden tot de dag des oordeels om gestraft te worden. En vooral die, en dan spreekt hij over in de tegenwoordige tijd, hè, wandelen, verachten, zichzelf behagen, niet schromen te lasteren. Dus hij spreekt nu echt weer over die valse leraars waaraan de kleine kudde blootgesteld is en de wereld, ja, in die tijd. En dus ja, als ik dat zo lees, waarom is dat nou het allermeest? Nou ja, probeer een beetje over na te denken, te verplaatsen. De grote druk is natuurlijk toekomst, maar het is ook tegelijkertijd natuurlijk, ja, hoe zou je het zeggen, de culminatie, zeg men dan toch, het bereikt zijn climax, zeg maar, de zon eigenlijk, in de mens. Het is het. Ja, je kan zeggen, het diepste van het diepste punt wordt bereikt. Waarom? Omdat wie gaat er zo op die troon zitten? De mens der zonde, de zoon des verderfs. De mens der zonde. De zonde gepersonificeerd in de antichrist. En die probeert iedereen te verleiden, ja, zodat ze de weg der waarheid natuurlijk niet zullen bewandelen. Nee, die weg der waarheid, die zal zelfs gelasterd worden door hun, hè? Door de verkeerde leringen. Ze proberen de wereld wijs te maken dat de antichrist, dat is de Messias. En dat is hij vooral na die 3,5 jaar. Eerst de wereld verleiden, hè, door veiligheid te bieden, vrede, welvaart, dan te sterven, een aanslag, en dan op te staan. Ja, hij is opgestaan uit de dood, zie je wel. Ik zei toch dat God was. Dus, nou, en dan moeten ze hem aanbidden dat hij God is. Zo gaat dat. Nou, dus ja, dat is dus waar Paulus al over spreekt, dat mensen al de leugen geloven en niet de waarheid. En dat is wat Romeinen 1 ook zegt. Je zal zien, dat is de zonde, zeg maar, op zijn hoogtepunt. Want als de grote drukking voorbij is, dan krijgt u het koninkrijk. En dan Satan is opgesloten, is ook nog wel zonde. Maar dan zit er geen leugen op de troon. Dan zit de waarheid op de troon. De Heer Jezus Christus. En aan het eind van de 1000 jaren weten we, is eventjes ploep en dan is het, we krijgen de grote witte troon. Dan wordt de zonde, wordt veroordeeld en de zonde wordt ook weggedaan en de mensen worden ook allemaal veroordeeld. Dus ja, dit is op zijn hoogtepunt, het is totale rebellie naar God. Want het is allemaal, als je vers 11:10 kijkt, het is natuurlijk ik, ja. in onreine begeerlijkheid wandelen. Ja, niet alle begeerlijkheid is fout. Begeerte om de Heer beter te leren kennen, met zijn woord beter zijn, is goed. Maar we spreken hier over onreine begeerlijkheid. Ze verachten de heerschappij. Ze zijn arrogant. Ze behagen zichzelf. En ze schromen de heerlijkheden niet te lasteren. Met andere woorden, heerschappij verachten, wat is dat voor een houding? Dat is een houding van, nou ja, ik moest luisteren, niemand vertelt mij wat ik moet doen. Toch? Dat is heerschappij verachten. Nou, zichzelf behagen, dat is natuurlijk niet, ja, zichzelf behagen, dat is niet God behagen. Huh? Niet wat God wil, dus kijk even met mij in dit opzicht even naar Romeinen 1. Romeinen 1, als je dit vers zo net gelezen hebt, dan we pakken Romeinen 1 erbij. En dan is dat, de zonde op zijn hoogtepunt. Je hebt een programma van Satan. Hè? Paulus spreekt ook over dat hij ze, Satan houdt mensen gevangen naar zijn wil. Hè? Naar zijn wil. Hij heeft ook een plan. Mensen tegenhouden dat ze gered worden. En valse leerlingen. En ook proberen mensen natuurlijk ook dat ze het evangelie in dit nu niet recht snijden. Ja, het is allemaal zijn plan. Uiteindelijk gaat het erom dat hij wil aanbeden worden. Nou, kijk in Romeinen 1 vers 23 tot 25. Kijk, wat zien wij? Ze hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en viervoetige en kruipende dieren. Dat is een beetje de geschiedenis van de mensheid. Ja, ze kennen God, maar ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Er zit geen geestelijk licht. Er zit niks van God zit in hun hart, bij de ongelovigen. En ze geven zich uit voor wijze en zijn dwaas worden. En dan zie je in hun dwaasheid veranderen ze dus de heerlijkheid van de onverderfelijke God. In de gelijkenis van een beeld, van een mens of dier of wat dan ook. Nou, kijk maar om je heen in de wereld. Dat zien we nog steeds. Toch? Er is niks nieuws hoor. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden in hun harten. Tot onreinheid om hun lichaam onder elkaar te onteren. Wat lazen we net bij Petrus? Ja? Wat lazen we net? Als die de waarheid Gods veranderd hebben. Dat is het resultaat dat de mens. Kijk, het is niet zo. Ik laat jullie aan jezelf over. Ik ben het niet met jullie eens. Of jullie zijn het niet met mij eens. Mensen kiezen gewoon van. Nou ja, wij willen zonder God leven. Dan zegt God nou, oké. Als jij zonder mij wil leven, dan kan dat. En dat heeft hij ook gedaan, heeft hij de heidenen aan zichzelf overgegeven. En toen is hij met Abraham verder gegaan. En je ziet ook het resultaat, als je God verlaat en je bent aan de begeerlijkheden van je eigen hart overgegeven, zie je dat komt die onreinheid. De begeerlijkheden, laatst net met Petrus ook, van hun hart tot onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben. Boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. Amen. Nou. Wie is de leugen? Ja, dat is Satan. En die zit dan op de troon. En dan zie je dat op zijn hoogtepunt is in de grote verdrukking. En dat de leugen geëerd en gediend gaat worden. In plaats van de schepper, de waarheid. Dat is wat we zien gebeuren. Het is een leugenprogramma. Het zijn onreine begeerten waar Petrus over spreekt. Ja, en aan zichzelf overgelaten zijn. Ze kijken in vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Zie je, dat is voor de tweede keer. God heeft hen overgegeven, dat wil zeggen, aan hun eigen doen en laten. Aan hun eigen wijsheid. Maar ja, zich uitgeven door wijze zijn ze dwaas geworden. Waarom? Omdat het onverstandig hart verduisterd geworden is. En zij zijn ze verijdeld in hun overleggingen. Nou, vers 27 zie je ook die oneerlijke bewegingen. Insgelijks ook de mannen nalaten. Het nu natuurlijk gebruikt de vrouw. Zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar. De mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangen. Nou, dan zie je in vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Het heeft hun niet goed gedacht, want ze weten dat God bestaat. Dus dat woordje goed gedacht is toch een keuze die je maakt, ja? Het heeft hun goed gedacht God niet in erkentenis te houden. Ze weten dat hij bestaat. Zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Ja, dat is het resultaat. Ja, ik bedoel, wij waren eertijds ook zo. Toch? Mijn vader zegt, ja, dingen waarover je nu, waarvoor je nu schaamt. En dan zie je vers 29, wat zijn die dingen dan? Nou, vervuld zijn er met alle ongerechtigheid, hoerderij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters, gods, smaders, hoovaardigen, laandunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandige, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke en onbarmhartige. Nou, dat is allemaal wat komt uit een boos hart. En ook, hier zie je weer om je heen, zie je het om je heen, ja. Dat hoort bij een gelovige niet te zijn. Paulus zegt ook, wij zijn ook anders, ja. Want wij waren eertijd zo, maar nu zijn wij in Christus. Nou ja, en dan zie je in vers 32... als Peter spreekt over de heerlijkheden last, nou, daar komen ze zo nog op. Maar in vers 32, de welke zij het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen, des doods waardig zijn, niet alleen ze doen, maar mede een geweldgevallen hebben in degene die ze doen. Dus het is niet alleen, het is natuurlijk heel erg dat als je deze dingen, die zijn des doods waardig, ja, dat weten ze, het recht van God, die zal dat oordelen. Je ziet in de Romeinen 1 ook, ze weten dat hij bestaat. Ze kennen het recht Gods, namelijk dat als je dat doet, dan ben je de doodswaardig. En dan zie je ook nog dat ze hebben een welgevallen in degene die ze doen. Ja? En dat klopt, ja. Ze hebben een welgevallen in dat andere zondige. En dan hebben zij een welgevallen in. Zullen stimuleren. En dat is ook een beetje wat je bij 2 Petrus proeft net, hè. Die leraren. Nou, kijk, als we even meegaan naar Judas 1. Of, Peter, sorry, 2 Petrus, en dan gaan we naar Judas. Dus dit in het achterhoofd houdende. Het allermeest, 2 Petrus 2, vers 10, degene die naar het vlees... Nou, je ziet dus eigenlijk, als je Romeinen 1 in je achterhoofd hebt, in onreine begeerlijkheden wandelen, de heerschappij verachten, stout zijn, zichzelf behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasten. Ja, dan zie je dus de zonde op zijn diepst eigenlijk. En ja, dan is het toch, als je erover nadenkt, mag toch blij zijn dat de Heer Jezus Christus voor onze zonde gestorven is. En niet alleen voor onze zonden, maar ook onze zondige natuur. De zonde en de zonden. Zonden vergevende. Maar hij is voor de zonde, hè, de wortel, heeft hij ook uitgeroeid. Ik heb hem nog wel natuurlijk. Dat weet ik, want daarom, ik kan nog zondigen. Maar hij is mijn dood gestorven. Ik ben met hem gestorven, 100%, met hem begraven en met hem opgestaan. Alleen ja, dat lichaam, dat heb ik nog. Als ik een nieuw lichaam krijg, dan is die wortel ook weg. Het is het lichaam der zonde. Maar ja, ja, het is eigenlijk angstwekkend dat je denkt, ja, dat ieder mens is tot dat soort dingen in staat, ja. Maar goed, maar dan krijg je, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. Ja, wat is nou heerlijkheden? In Judas 8, dat is een beetje een vergelijkbare tekst, staat er ook het een en ander. Judas 1 vers 8. Kijk, desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de weerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar dan zie je erachteraan, maar Michael, de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde met het lichaam van Mozes, durfde geen orde van lasting tegen hem voortbrengen, maar zeide de Heere, bestraf u. Ik denk, hé, waar gaat dat dan over? Nou ja, Michael, die heeft dus met de duivel getwist. Ja, dat is ook een heerschappij, een overheid. Dus ja, als je kijkt naar die heerlijkheden lasteren, en we gaan terug naar 2 Petrus 2... Dan zegt hij dat ook, de heerlijkheden niet schromen te lasteren. En dan zie je zelf, daar de engelen, oftewel zelfs de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, dan die valse leraren. Engelen, dat zijn natuurlijk geweldige wezens. Ja? Ook al zijn ze gevallen, maar dat zijn toch hogere wezens nu nog dan wij. Wij zullen hun eenmaal gaan regeren. Maar denk bijvoorbeeld aan Satan, hè? Michael, en je zit Satan en Michael naast elkaar. Wie was nou de hoogste? Satan. Hij was de overdekkende cherub. Hij was God, hij was de hoogste van de hele, alle schepsels toen de tijd. Toen alleen de engelen gaande was. Dus ook boven Michael. Want er is maar één overdekkende cherub. En dat was hij. En nou zie je in openbaar, als je kijkt, zie je dat hij weg is. Want hij is natuurlijk gevallen. Overdekkende cherub. Dus ja. Dus je ziet Michael, die durfde niet. Dat wil zeggen dat engelen, die respecteren ook autoriteiten. Dat deed Christus ook. Hij zegt, geef de keizers wat de keizers is, ja. Zo is het. En wij worden ook opgeroepen om de overheden en de machten te gehoorzamen. Afgelopen zondag hebben we het er nog over gehad. Dus ja, die heerlijkheden, ze schromen niet de heerlijkheden te lasteren. En ja, wat is dat nou precies? Ik heb er een beetje over na zitten denken. Heerlijkheden, ik heb ook eens even gekeken wat voor woorden daar nog meer voor gebruikt worden. En dan zie je staan majesteiten, hemelse machtigen, in Zuid-Afrikaans de heerlijke wezens. Dus mijn idee, heerlijkheden, heeft dat met die engelen te maken. Ook omdat hij zegt in vers 11, daar de engelen gaat hij door in sterkte en kracht. Je ziet het ook in Jura staan. Nou ja, waarom? Omdat waarschijnlijk engelen daar ook mee te maken hebben, met die heerlijkheid. Kijk, ik heb even een paar dingen even opgezocht. En dan gaan we even naar Marcus 8, vers 38. Marcus 8, vers 38. En dan kom ik zo meteen uit met de grote verdrukking. Marcus 8, vers 38, dat is een voorbeeld ervan. Zegt de Heer Jezus, want zo wie zich mijns en mijn woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, die zal zich de Zoon des Mensen ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. De engelen zijn heilig, maar hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader samen met heerlijkheid, met de engelen. Ja, dus komt de heerlijkheid, komt naar beneden, samen met die heerlijkheid. Zij beschermen ook de glorie en de heerlijkheid van God natuurlijk. Maar let op, Lucas 2, vers 9. Lucas 2, vers 9. En Ezechiël lees ook dat die engelen in het begin, zie je, dat gevaarte met die raderen, die gaat de lucht in. En boven de cherubs met heerlijkheid, zie je dat ook erbij staan. Dat heb ik nou niet op, zoeken we nou niet op, maar dat kan je zelf eens bestuderen. We gaan nu naar Lucas 2 vers 9. En kijk, en de engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. Ja, men zegt wel eens de engel des Heren, dat is Jezus Christus in het Oude Testament. Maar ja, Jezus Christus ligt daarin als een baby in de kribbe. Dus dat kan niet. Dus de engel des Heren, dat was de engel des Heren, die stond bij hun en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Dus je hebt daar een engel en je ziet ook de heerlijkheid des Heren hem omschijnen. Dus dan zie ik toch de connectie met de heerlijkheid, ja. En nu gaan we naar Lucas 9, vers 26. Nou, dan zegt de Heer Jezus. Want, vergelijkbaar de tekst met de net, alleen er staat nog iets bij. Want zo wie zich mijns en mijne woorden zal geschaamd hebben, die zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en niet met de heilige engelen, maar van de heilige engelen. Dus hij komt in de heerlijkheid van de Vader, in zijn eigen heerlijkheid. Hij komt in de heerlijkheid van de Vader en hij komt in de heerlijkheid van de heilige engelen. Ja, de heerlijkheid, dat betekent ook glorie, hè? Dat heeft ook met uitstraling te maken. De heerlijkheid des Heren, dat heeft ook met wie hij is te maken. En dat kan ook zich openbaren in het licht. Nou, de engelen, zie je, die hebben dus ook een heerlijkheid. Dus als hij zegt, Peter zegt dan ja, en ze schromen niet de heerlijkheden te lasteren, in hun arrogantie, in hun hoogmoed, heerschappijen verachten ze. De heerschappij van God verachten ze, ja? Maar er is meer aan de hand in de grote verdrukking. Want engelen zijn volop aanwezig in de grote verdrukking. Ja, je hebt de studie over de engelen vertaald, alleen. Dus dat komt zo meteen in een boekje uit. En nou, dan heb je ook gelezen dat Jordan ook leert, ja, de Bijbel natuurlijk, in de bedenkende genade, en dat weten we, komen helemaal geen engelen voor. In die zin, wij zijn wel een schouwspel voor de engelen. Maar zij dienen ons niet. Zij leren ons niks. Nee, wij leren hun wat. Dat is het verschil. Voor de rest komen engelen natuurlijk niet voor. We hebben de strijd tegen de overheden, de machten, de boze overheden. Dat is een strijd. Maar voor de rest zijn zij geen dienende geest of wat dan ook. Maar als je gelijk bij Israël kijkt, ja, dan is het weer helemaal, dan wemelt het van de engelen. In het Oude Testament. We hebben hier in Lucas net gelezen over de engelen des Heren. De engelen scharen bij de geboorte. Maar in de grote verdrukking, dan is er ook weer volop activiteit. Nou, kijk bijvoorbeeld even in Openbaring 13, vers 6. Laat even, de engelen kom ik zo maar even over dat lasteren. En dan gaan we naar de volgende. Openbaring 13, vers 6. Ja, hier zie je dus het beest in vers 5. En het zelf werd de mond gegeven om grote dingen en Gods lasteringen te spreken. Zie je, ze lasteren. Hier zie je ook weer lastering. Er wordt gelasterd. Daar spreekt Petrus over. En het zelf werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. Zie je, die laatste 3,5 jaar. En het opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Maar wie zijn het nou die in de hemel wonen? Ik heb het de afgelopen zondag volgens mij altijd erover. Die in de hemel wonen, toch? Nou, Michal heeft al strijd geleverd in de hemel. Dus daar is iedereen uit. Daar zitten wij, ja? Maar in ieder geval gaat maar even op een punt. Lastering tegen God. Dus of het over lasteren gaat, gaat het over tegen God lasteren. In de grote verdrukking, dat klopt ook natuurlijk. Want Satan die zegt, de antichrist zegt, ik ben God. En Christus, dat is de leugen. Ik ben de waarheid. Maar nu de heerlijkheden. Gaan we mee naar Openbaring 16, vers 1. Dat gaan we niet allemaal lezen, maar als je kijkt in hoofdstuk 15, zie je de engelen met de laatste plagen. En je ziet allemaal engelen. Die vliegen daar rond en die gieten schaal uit. Er komen plagen. En er gebeurt van alles. Ja, je ziet van alles. Als mensen graag wat willen zien met... Dan moeten we wel even geduld hebben, want in de grote verdrukking is er genoeg te zien en te beleven. Maar in Openbaring 16, zie je, en ik hoorde een grote stem uit de tempel zeggende tot de zeven engelen. Gaat heen en giet de zeven violen van de toorn Gods uit op de aarde. Nou, dan zie je, de eerste ging heen, een grote viool uit op de aarde. En er werd er kwaad en boos gezweer aan de mensen. Die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Zie je, degene die het merkteken hebben, die zie je, zie je. Die worden geslagen met gezweren, met zweren. De tweede engel goot zijn viool uit in de zee. En zij werd bloed als van een dode en alle levende ziel is gestorven in de zee. Naar vers 4 zie je ook weer een, komt er bloed, water wordt er bloed. Nou, waar denken we dan aan? En Mozes, hè, gebeurde dat ook, ja. En dan zie je in vers 5, dan hoor je de engel der wateren zeggen, gij zijt rechtvaardig, Heere, die is, die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt, terwijl zij het bloed der heiligen en de profeten vergoten hebben, zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want zij zijn het waardig. Nou ja, en dan zie je allemaal engelen dus, die in actie zijn, om het zo maar te zeggen. En in vers 8, en de vierde engel goot zijn viool uit op de zon, en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. Zie je wat er ook gebeurt? Ze bekeerden zich niet. En ze lasteren de naam van God. In de vijfde engel, die zie je ook zijn viool uitgieten op de troon van het beest. En dan zie je vers 11, en zij lasteren de God des hemels. Zie je, het is allemaal lasteren. En dan zie je in vers 12 weer een engel die een viool uitgiet. En dan zie je in vers 13, en ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan, de vorsten gelijk. Want het zijn de geesten der duivelen en zij doen tekenen welke uitgaan tot, even kijken hoor, ik zocht eigenlijk een tekst, was het 1 tot 11. Nou ja, goed, hier laat ik het even bij. Maar je ziet hier, gebeurt hier van alles. Ja, de engelen zijn natuurlijk dienaren van God en die brengen allerlei plagen en dingen over de wereld. En je ziet hier dat zij daardoor de God lasten. Nou, fijn. Ik ga gauw terug naar 2 Petrus. Als ik het zo een beetje bij elkaar zie, dan zeg ik, nou ja, ikzelf de heerlijkheden lasteren, plaatsen dus in de tijd van de grote verdrukking, want daar gaan we tenslotte over. En waarom lasteren ze dat? Ja, nou, je ziet wat, we hebben een aantal dingen erover gelezen. En dan zie je vers 11 ook, daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijn, je ziet. En die durven zelf geen lastelijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Dus zij, ja, dan zie je dus de hoogmoed van de mens. In hun hart zeggen ze, nou, er is geen God. Ze zijn hoogmoedig. Ze kunnen de vreselijkste dingen zeggen. Ze lasteren God. Terwijl de engelen, die toch in sterkte en mag meerder zijn als die valse profeten, dat zijn maar gewoon mensen. Zelfs die geen lastelijk oordeel tegen hun voor de Heer voorbrengen. Ja, wat bedoel je dan helemaal? Nou, de engelen respecteren natuurlijk autoriteiten, welke het dan ook zijn. Nou, dat zagen we net. Michael, die twistte met Satan, maar hij durfde geen oordeel. En waarom is dat dan? Denk ik bij mezelf, ja. De engelen zijn natuurlijk dienaren van God. Maar het oordelen, dat doet hij. Want bij de grote witte troon ook, wie zit daar? Zit geen engel op de troon. Zij worden dus wel in zijn dienst uitgezonden om, wat we net ook lazen, dingen uit te voeren. Maar het is niet uit zichzelf dat zij oordelen. Het oordeel is natuurlijk aan de Vader, nou ja, die heeft het overgegeven aan zijn Zoon. Dus ja, zo zie ik dat eigenlijk. Het is, als ik het zo plaats in die tijd, dan denk ik, ja. Nou, in vers 12, maar deze, ze brengen dus geen lastelijk oordeel tegen hen. In feite laat hij gewoon zien de enorme arrogantie en hoogmoed en de eigen gerichtheid, de ik-gerichtheid, de zonde op zijn hoogtepunt, zie je gewoon hier geopenbaard in vers 10. Nou, en dan in vers 12, maar deze, dat zijn die valse leraars, als onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden. Terwijl zij last werd, geen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. Ja, zonder verstand. Weer Judas, laten we even bijpakken weer. Zie je ook, die zegt er ook zoiets over. Hij vergelijkt ze dus met dieren die alleen hun natuur, hun instinct kunnen volgen. Judas 1 vers 10, maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. En hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Zie je, hij vergelijkt ze met dieren en die zijn onredelijk. Wat wil dat zeggen? Redelijk, een dier heeft geen verstand. Hij heeft gewoon geen verstand. Wat doet een dier dan? Doet hij dingen vanwege omdat hij over nadenkt en dan gaat hij zijn verstand gebruiken? Nee, dat doet hij niet. Een dier heeft een instinct. Het is ook niet te verklaren dat, nou ja, de vogeltrek bijvoorbeeld, of de trek in Afrika met dieren, dat ze worden geboren en ze weten gelijk waar ze heen moeten. Dat is gewoon hun instinct. Niet omdat ze nou hun verstand gebruiken. Dat hebben ze niet. Ze volgen hun natuur. Nou ja, oké, dat is de natuur van de dieren. Maar hij vergelijkt die valse leraars dus met onredelijke dieren. Dieren, wat staat er? Ja, onredelijke dieren die de natuur volgen. Die volgen dus gewoon hun eigen natuur. Nou, daar kan weinig goeds voortkomen in de mens. Je hoort al wel eens. Ja, je moet een beetje, je moet doen wat je hart je geeft. Je gevoel volgen. Dat hoor je vaak, hè. En dat klinkt altijd heel erg, heel mooi, toch? Klinkt wel mooi, iemand zijn gevoel volgt. Maar het is helemaal niet goed dat je je gevoel volgt. Precies. Het hart is arglistig. De ene voelt het zo, de andere keer voelt het zo. Wees maar blij, wij hebben onafhankelijke autoriteit van Gods woord. En dat volgen wij. En daar zit ons verstand. Maar goed, zij volgen dus hun instinct. Kijk, Psalm 32, een bekende psalm daarover. Ik weet nog goed, dat was toen ik net de Heer leerde kennen, las ik die psalm. En toen was ik zo van onder de indruk. En daar zie je ook... even kijken. Ja, 32 vers 9. In vers 8 zegt hij... Kijk, David die verzweeg zijn zonde. En waarschijnlijk is het de zonde met Batsheba. Ja. Kijk maar in vers 3. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heer en gij vergaaft ongerechtigheid mijn zonde. Nou, toen ik net de Heer leerde kennen, las ik dit en ik, nou ja, dat was alsof het over mij ging. Ja, omdat, ja, ik ben tot geloof gekomen omdat ik het niet meer zag zitten. Ik zag mezelf, ik denk, ik kom voor de rechterstoel. Nee, ik ga verloren. Ik kom voor de rechter en ik ga gelijk, hup, voor eeuwig verloren. Totdat ik natuurlijk de Heer aannam. En wist dat mijn zonde vergeven. Dus het, ja. Dus ik ervoer wat hier ook stond. En dan zie je, hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindestijd. Ja, in de overloop van grote wateren zullen zijn. Vers 7, gij zijn mijn verberging. En in vers 8 zegt God, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En dan, wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel. Het wel geen verstand heeft. Welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. Zie je? Dus ja, een paard en een muilezel, die moet je breidelen met een toom en gebit. En dan leid je hem waar jij hem heen wil. Maar anders, het is een dier wat geen verstand heeft. En je laat hem los, hè? Je hebt een hek en je zet het hek open. En wat gebeurt met een paard? Ze verdwenen. Ja. Dus daarom moet hij in de toom gehouden worden, wat we al zeggen. Hè? Maar goed, zo ziet hij dus de dwaalleraar. Het is de natuur van de mens zijn eigen wil volgen. Dat is als je natuur volgt. En dat is eigenlijk wat een paard ook, of een dier natuurlijk ook doet. Hij volgt zijn eigen instinct gewoon. En dat is dwaas. Dat is gewoon dwaas in de ogen van God. Kijk, in Psalm 49... is het in vers 11. Psalm 49 vers 11. Dan zie je de omschrijving van een dwaas. Dat is aan. Even kijken hoor. Want hij ziet dat de wijzen sterven. Dat er samen een dwaas en een onvernuftige ontkomen. En een goed andere nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. Hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans die in waarde is blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen welbehagen in hun woorden. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afweiden. En de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. Nou goed, we gaan naar 2 Petrus. Dus ja, dat is dus de wijsheid van de wereld. Ja. En je ziet, ze hebben ook veel nakomelingen, volgelingen. Laat ze. Maar 2 Petrus, ik had vandaag ook nog een gesprekje met iemand over de evolutie. En nou ja. Dat was dan eigenlijk, ja, dan kom jij heel eenvoudig. Ik zeg, ja, het is toch heel simpel. De Bijbel zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar dat geloof jij. Ja, dat geloof ik, ja. Dat is zo simpel is het, hè. Dat is heel eigenlijk te simpel natuurlijk. En voor haar was het dan de evolutie. En dat was allemaal bewezen. En nog een aantal argumenten. En hij geeft ze één bewijs dan. Ja, dan weet je natuurlijk eigenlijk gelijk niet meer. Ik zeg, het is gewoon een aanname. Het is gewoon een geloof eigenlijk. Ja, maar dan zie je toch met dat en dat. En dan zie je dat hij zich aanpast. En dan, ja, inderdaad, dat is aanpassing. Maar dat is geen verandering. Die vogel blijft de vogel. De vlinder blijft de vlinder. En dan zie je, ja, die hele wijsheid. Hè, ja, want de wetenschap, zus en weet ik allemaal. Maar als je dan zegt, er is nog niks bewezen, dan probeer je het wel tegenin te brengen. Maar uiteindelijk, als je zegt, dan geef je één bewijs, dan weet je het gewoon niet. Want het is er ook niet. En dan zie je de hele wijsheid, die stort in elkaar. En dan is het antwoord natuurlijk, dat is gewoon fijn voor jou. Maar dat, ja, dat is het instinct. Ja, en het hart volgen en wat arglistig is. En de wijsheid die niet van God is, maar van de wereld. Dus ze leven op basis van hun instinct. Op hun emoties. Redeloos. Als jij niet je verstand hebt, ja, waar leef je dan? Ja, op je hart en je emoties. Ja, je gevoel. En zonder Gods geest ben je dat ook. En wij zijn het ook zonder. Als wij Gods geest niet hadden, waren we ook zo. Ik weet wel, voordat ik de Heer leerde kennen, ik was natuurlijk wel christelijk opgevoed. En als kind, ja, geloofde ik het ook echt allemaal. Maar als je dan in moeilijkheden zat, dan als een christen, zeg maar, dan dacht je toch, dan moet ik toch de troost vinden in de Bijbel. Dus dan las ik wel eens een psalm of wat dan ook. En er gebeurde niks. En je snapt het eigenlijk niet. En toen dacht je toch wel van, dat moet er blij van worden. Nou ja, hoe kan dat? Als je Gods geest niet hebt, dan gebeurde niks. Ja? Het is pas als je Gods geest hebt, dan krijgen wij het verstand in de dingen. Dan gaan we ook begrijpen de dingen die ons van God geschonken zijn. Dan gaan we het verstaan. En verstaan, nou, dat is begrijpen en dan heb je het verstand. Een geestelijk verstand. Dus ja, het is het woord van God en de Heilige Geest die ons de reden geeft. Want hij heeft hier over reden, dat is verstand, die jullie geen verstand hebben. Maar ja, de mensen zijn, Paulus zegt, hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dus dan spreekt hij over de zondaar, hè. Dus ze hebben een hart wat onverstandig is. En dat is duister. Dus je krijgt pas het verstand, inderdaad, en dat geldt voor ieder mens. Dat is wel wonderlijk, dat zag je ook met die wapenrusting afgelopen zondag. Niemand in deze wereld is in staat om Satan te weerstaan. Hè? Of te overwinnen. Alleen degene die Gods geest hebben en die het woord en waarheid weg kunnen snijden. En dan ben jij dus in staat om hem, ja, te weerstaan gewoon. Hij kan jou niks doen, dus dat is formidabel. Ja? En dus ook met dit, er is geen mens die een verstand heeft. Ja, ieder mens heeft een verduisterd verstand. Er is maar één groep in de wereld die een verstand heeft waar echt licht in zit. En dat zijn de leden van het lichaam van Christus. En dan degene die echt een geestelijk verstand hebben, ga je weer. En nog een stapje verder, hè. Dat zijn wij. Die het woord en waarheid te snijden. Ja, dat vindt niet iedereen leuk om te horen. Ook van het lichaam van Christus niet. Nou, en dan zie je ook staan. Dat is ook zoiets. En voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden. Dus zij vergelijkt hun met onredelijke dieren. Dus mensen die hebben geen verstand. Die volgen hun instinct. Dus ja, in die zin, als je in evolutie gelooft. Dat zei ik vanmiddag ook nog tegen die mevrouw. Ja, kijk, je moet niet raar staan te kijken. Als we zulk gedrag zien in de wereld. Als je jezelf ziet als een beest. Dan gaan de mensen zich ook gedragen als een beest. Ja, en dat, zo is het toch ook. Dus ja, maar ja, oké, dan is het ook. Ik zeg, want waarom ben je op deze wereld? Ja, ik bedoel, wie ben je dan helemaal eigenlijk? Ja, je bent eigenlijk niet meer dan een dier, toch? Nee, klopt. Ik zeg, nou, daar word je dan ook niet echt vrolijk van dan, als je jezelf eigenlijk niet meer als een beest ziet. En als je weet dat je zegt, dat maakt niet veel uit voor in je leven hoe je erover denkt. Nou, als je weet dat je naar het beeld van God bent geschapen, zeg dat geeft mij toch meer blijdschap als ik denk, ik ben naar het beeld van. Als wij van de aap afstammen en wij zijn naar het beeld van God geschapen, is God dan een aap. Ja? Dan ben ik dus, nou, ik zeg nee, dat verandert zeer zeker mijn leven in deze wereld, hoe ik denk, wie mij geschapen heeft. Want de vraag was ook of het soms niet verenigbaar was. Dat heb je ook, hè? Christenen die zeggen ook in de evolutie te geloven. En dat proberen ze dan een beetje één dag in Genesis, dan bijvoorbeeld, dat kan ook bijvoorbeeld een miljoen jaar zijn. Dat soort dingen. Ja, alles is mogelijk. Maar goed, wij hebben het hier over onredelijke dieren die de natuur volgen, zo vergelijkt hij die valse leraren, en die voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden. Dus dieren die worden voortgebracht om gevangen en gedood te worden. Oké, nou als je over nadenkt, er zijn maar een paar dieren die eigenlijk zeg maar gewoon naar de top staan, die voor niemand bang moeten zijn. Maar voor de rest is het toch eten gegeten worden. Ja, of gevangen genomen. Kijk, dieren, de mens staat boven het dier. Ik bedoel, ze hebben elk dier kunnen gevangen nemen. Leeuwen, tijgers, ik heb het nog nooit gedaan, maar in principe is dat zo. Maar heel veel dieren, ja, die zijn weer de baas over een ander, maar die moeten ook vrezen voor weer een ander. Ja, dat is die keten, ja. Dus ja, of gevangen genomen te worden, hè. Bijvoorbeeld de mensen, neem ze gevangen, dan moeten voor de mensen werken. En gedood te worden. Ja, dat is het lot van een dier, ja. Gedood en vernietigd te worden. Met andere woorden, dat is wat ik eigenlijk ook net over die mevrouw zei. Je bent van geen waarde. En je gaat gewoon dood. Je bent eigenlijk, want dat is het resultaat, hè. Je bent niks waard. Je bent van helemaal geen waarde. Je bent hier om weer dood te gaan. En je bent een radertje in dat proces van de miljoenen jaren. Nou, reken maar dat dat met je doet. En dat heeft Hitler zover gebracht dat hij zoveel mensen kon ombrengen. Want waar gaat het om? De evolutiegedachte is natuurlijk toch het recht van de sterkste. Nou, als dat iets gold in de Tweede Wereldoorlog, was dat het. Ja? Nee, maar zover gelijkt hij dus die mensen, ja, redeloze dieren, voortgebracht om gevangen en gedood te worden. Ja, dat zal met hun uiteindelijk ook gebeuren, ja, gevangen en gedood te worden. En dat is het gevolg van hun verdorvenheid. Want Dertrop, hè, hij spreekt hier over dat ze worden bewaard tot de dag des oordeels. Om gestraft te worden. En zoals een dier zijn instinct volgt en voortgebracht is om gevangen en gedood te worden, zal dat met hun ook gebeuren. En ze zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. Want zij lasteren hetgeen zij niet verstaan. Nou, en dan zie je vers 13. En zullen verkrijgen, kijk, ze krijgen er wat voor. Het loon der ongerechtigheid. Bij God is het altijd. Wat je zaait, zal je ook oogsten. Dat geldt voor ons, als gelovigen ook zo. Dat is toch terecht? De een die zijn leven in de waagschaal stelt, omdat hij de Heere dient. En de ander die gaat gewoon in de wereld leven. En die weet dat hij gered is en die blijft gered. Nee, God is een beloner van degene die hem zoeken. Maar hij is ook een beloner van degene die hem niet zoeken. Ja, want God is een gerechtige God. En hij oordeelt ieder naar zijn werken. Bij God is het altijd zo. En de ongerechtigheid heeft ook een loon. Want als je denkt aan de grote witte troon, hè, nou, dan zie je dat allemaal staan. En dan komen ze allemaal van God. En dan mogen ze allemaal zeggen waarom ze dus niet in hem geloofden. En dan zal hij ze oordelen. Maar waar beoordeelt hij hun op? De boeken worden geopend en ze worden geoordeeld naar hun werken. Maar niet alleen naar hun werken, hè. De Heer Jezus heeft er ook nog wat over gezegd. Matthäus 12. Alles. Nou kijk, in Matthäus 12 vers 33. Laten we eens naar Romeinen gaan even. Langs Romeinen gaan we naar Matthäus. Romeinen 2 vers 5. Kijk, maar, dit gaat over het oordeel van het menselijk goed, zeg maar. Hoofdstuk 1 gaat over het oordeel van het menselijk slecht. En dan heb je de mensen zeggen, nou, wij doen dat allemaal niet. Wij zijn allemaal, wij zijn mensen die doen, ik ben een humanist. Ik ben altijd bezig met goede dingen. En dan laat je zien, het maakt allemaal helemaal niks uit, want jullie zijn allemaal even slecht. Of je nou goed doet of kwaad doet, uiteindelijk ben je allemaal even slecht. Vers 5. Naar uw hartigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Het rechtvaardig oordeel Gods. Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. In vers 7. Degene die goed doen met heerlijkheid en degene die kwaad doen, nou, dan zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Dat is het wat de God is. Nou, gaan naar Matthäus 12. Dus de werken. En Matthäus 12, vers 33. Maar of maakt de boom goed en zijn vrucht goed, of maakt de boom kwaad en zijn vrucht kwaad. Want uit de vrucht wordt de boom gekend. Gij anderen gebroedsels, hoe kunt gij, wie zijn dat? De Farizeeën, ook de valse leraar. Hè? Gij andere gebroedsels, ja, gebroedsels van de adder, van de slang. En wie is het gebroedsel van de slang? Wie is die slang? Dat is Satan. Hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat des harten. En de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap in de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. En uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Dus ja. Dus wat ze zeggen en wat ze doen. Ja, de boeken worden geopend. Sinterklaas komt, die hebben ook een groot boek bij zich. En daar staat alles in genoteerd, leerde ik als kind. Maar hier hebben we met iets heel anders te maken. En het is werkelijk, het is geen grap. Ja? En wat dat betreft zal er geen zonde en geen woord zijn wat door de vinger gezien wordt. Niets. Het hart, hoe zegt het ook weer? Alles wat in een hart is, zal ook niets en niemand kan... Ook maar iets, er kan ook niets verborgen worden voor God. Nou, en dat is dus wat er gaat gebeuren. Dat God zal hun geven het loon van de ongerechtigheid. Ja? Nou, we gaan gauw terug naar vers 13. En volgende keer gaan we het over Bileam hebben. Want dat was namelijk zo'n voorbeeld. Bileam, die had het loon van de ongerechtigheid lief. Kijk in vers 13, kijk maar in vers 15. Die de rechte weg verlaten hebben, de zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. En bij Bileam is een speciaal figuur en is een moeilijk hoofdstuk uit Numeri 22 en 23. Ik zou zeggen, lees die deze week, want volgende week gaan we het erover hebben. En dan heb je het loon van Bileam, je hebt de leer van Bileam en je hebt de weg van Bileam. Drie keer wordt hier genoemd. En ze hebben alle drie hun betekenis. Maar hier gaat het over het loon der ongerechtigheid. Bileam profeteerde, maar hij was bezig omdat hij had het loon van de ongerechtigheid lief. Weet je nog wat Bileam moest doen? Israël vervloeken, ja. En God liet hem dat niet toe. Maar hij ging door, want loon lag er klaar voor hem. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Dus ja, als je kijkt hier... ook nog even vers 13. Het loon, ze zullen dus het loon krijgen. Hè? Wij krijgen ook loon. Als wij, hè? Maar het loon van de zonde is altijd dood, toch? En wij hebben loon als gelovigen, niet meer van de zonde. Maar in ons praktische leven, de gehoorzaamheid, dus geloofs. Nou, 1 Korinthe 3, toch? Dan hebben we het over het loon van de gelovigen voor zijn trouw. En dan zie je ook, die de dagelijkse wilde hun vermaak achten. Dagelijkse wilde, dat wil zeggen... Het gebeurt gewoon overdag. Het is niet zo dagelijks gebeurt elke dag. Ik heb ook de andere, ook in de King James, een andere vertaling zie je met dagelijks. En de kanttekens zal het ook wel staan, denk ik. Dat betekent, het gebeurt gewoon overdag in het openbaar. Maar ja, de duisternis. Waar gebeuren de meeste zondige dingen? In de duisternis. Ja, tegenwoordig hoor je nog wel eens. Maar ja, niet zo verwonderlijk. Als je in de straat komt. Kijk, ik was vanochtend, moest ik ook naar een klant, gisteren ook. Maar vanochtend zou ik naar een klant gaan, dan moest ik nog één keer lakken. Ik dacht, nou weet je wat. Van de week, gisteren was ik er ook om 7 uur, kon nergens mijn auto kwijt. Helemaal vol. Kom ik om een uurtje later, 8 uur, of 9, dan is het 3/4 leeg. Ze staat bijna leeg. Dus al die auto's zijn weg. Ze zijn allemaal aan het werk. Maar niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen. Dus een slimme dief weet een beetje, oh weet je wat, als ik een leeg huis wil treffen, dan moet ik overdag gaan. En dat zie je ook vaak ook gebeuren. Dus dat heeft een reden. Maar waar viert de zon zijn hoogtepunt? Waarom is het, ja, het feest en zo, dat is altijd 's nachts. Toch? En hoe dieper in de nacht, hoe erger de zonde vaak wordt. En weet je waarom ook? Omdat het gebeurt natuurlijk in het verborgen. Maar hier zie je, en dat is eigenlijk, daar moet ik ook heel erg aan nu denken. Ik ga afsluiten. Maar ik was gisteravond bij een klant, moest ik naar een vloek kijken. Was gisteren aan? Maandagavond, ja. En ik kom naar binnen en een beetje praatje met die klant. Toen moest ik even de plinten meten. Dus dan ga je langs al die muren zo meten. En dan kom ik zo, er zit daar een bank en zit een meisje op. Nou, een jaar of 12 denk ik. En die had het programma. Ja, ik hoorde opeens wat. Ik denk, oh wacht, dus ik meten en ik gelijk luisteren. En dat was het programma Zep. Dat is Zeppelin volgens mij, een kinderprogramma. Nou, dat waren twee meisjes aan het praten. En ik hoorde over homo's, lesbies en dat soort dingen. En dan hoorde je dus die ene, zo'n grietje van 14, 15 jaar. Ja, nou ja, dat is toch gewoon, dat moet toch kunnen als je op meisjes valt. Dat kun je best wel vertellen. Dus ze kregen een beetje iemand die dacht dat ze dat was. En dat wordt dan, kijk, en zo wordt dat geïnfiltreerd, hè. Zo'n grietje zat dat daar te kijken. En dan wordt dat dus via zo die boodschap gebracht. Openbaar, hè. En zo meteen is helemaal, het is nu al helemaal openbaar. Maar je ziet hoe dat gaat en het wordt erger en erger en erger. Ja, dus we zien dat nu ook al. Maar dan zal de zonde helemaal op zijn top zijn. Want de zonde in de hoogste eigen persoon zit daar op de troon. Maar daar moest ik heel erg aan denken. En ik was eigenlijk wel geschokt. Ik denk, oh, zo gaat dat dus. Het zijn programma's die ik nooit kijk. Maar je ziet wel wat er gebeurt, hè. En Hitler zei het al. Als je de kinderen hebt, dan heb je iedereen. Dus de tekstboeken, op school, alles, alles. Evolutie in de tekstboeken. Homofilie, alles soort dingen in de tekstboeken. Doen ze ermee, lees erin, lees erin, lees erin. Dan zal je zien wat er gebeurt. Nou, zo'n tijd leven wij niet. Nou, hier zie je dus dagelijkse wilde, ja. Ze scheppen behagen in hun... In de Bijbel staat ook dagelijkse wilde, in openbaar, hun vermaak achter, ze zwelgen erin. Het is extreem wat je hier leest gewoon. Ze zwelgen in de wilde. Zijn de vlekken en smetten en zijn wildig in hun bedriegerijen. En als zij in de maaltijden met u zijn, hebben de ogen vol overspel en die niet ophouden van zondigen, verlokkende de onvaste zielen, hebben het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking. We spreken hier wel over religie, hè? Een religie is dan, want dat draait om religie. Een wereldgodsdienst. Ze moeten hem aanbidden. Dat gaat over religie. Maar religie is altijd zo geweest. Men denkt, ja, religie is altijd toch heel lief. En zijn toch altijd heel nederig en goed zijn voor de mensen. Weet je hoeveel mensen door religie afgeslacht zijn? Wie hebben de Heer Jezus Christus aan het kruis geslagen? Religieuze leiders. En dat is echt nog niet zonder de zon. En hier zie je het gebeuren. Overspel. Religie is vol met overspel. Niet ophouden van zondigen. En ze verlokken de onvaste zielen. Het hart geoefend in gierigheid. Dat is dat hebzucht. Fariseeën waren ook hebzuchtig. Kinderen der vervloeking. En dan zie je vers 15, maar dan gaan we de volgende keer zien. Die de rechte weg hebben verlaten. Met andere woorden, wat je hier ziet eigenlijk. Het is een totale heerschappij van de zonde over hun. En zie je, daar hebben ze de rechte weg verlaten. En ze zijn verdwaald. En volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor. Die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. Maar hij heeft de bestraffing zijnde ongerechtigheid gehad. Want het juk dragende stomme dier sprekende met mensenstem. Heeft dus profeten dwaasheid verhinderd. Hier zie je dat die ezel. Dat is wel mooi trouwens, die ezel. Die ezel was nog wijzer als Bileam. Want. Ja, die liet hem er niet door. Dus met die onredelijke dieren die hun instinct volgen. Hier zie je een leraar in ongerechtigheid, een valse leraar. En het dier is nog wijzer dan hij. Maar goed, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dus ja, dat zijn pittige teksten dit, ja. Maar ja, je moet het gewoon lezen, elke keer opnieuw. En een beetje tot je door laten dringen. En zie het in de tijd van de toekomst, ja. Maar je ziet ook veel overeenkomsten met de tijd voor vandaag, ja. Goed, dat was het. We gaan eindigen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Want wij leven in de bedeende genade, Vader. Maar de weerstand tegen het woord. De weerstand tegen u. De weerstand tegen de Heer Jezus Christus, Vader. Die is nog altijd groot. En u wordt gehaat overal nog. Maar we danken u, Vader, dat wij weten dat wij door u geliefd zijn. Dat wij een liefhebbende Vader hebben. We weten ook dat Paulus onze apostel is. Dus wij gaan ook geen dingen van Israël op onszelf toepassen. We danken u wel ervoor, Vader, dat wij weten dat wij leven in de bedenkende genade. En dat alle brieven van de apostel Paulus dat die voor ons zijn om te gehoorzamen. Maar dat we ook kunnen leren van uw woord, ja, buiten zijn brief, ook in de toekomst, in het verleden, Vader. Want dat heeft allemaal met dat plan te maken, Vader, wat u heeft voor in de hemel en op de aarde. En uiteindelijk gaat u het allemaal voleinden en zal het ook eenmaal zo zijn dat uw zoon overal verheerlijk zal worden door de schepselen, Vader. Door de leden van het lichaam van Christus en ook voor degenen die op aarde wonen, Israël en de volkeren. En dan zal alles, u zal alles zijn in allen en de aarde en de hemel ook, ja, zal vol zijn met de kennis des Heren. Dank u wel, Vader, voor deze toekomstverwachting die wij hebben. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, dit was het voor vandaag, vanavond. Ik hoop dat jullie hebben genoten van ons woord, ook al was het een brief die niet over het lichaam van Christus gaat, maar toch is het nuttig voor ons om te leren. Aanstaande zondag zien we elkaar weer, hè? Het is de vierde zondag, het is nu de 22e, ja, 23, 24, ja, vierde zondag. Dus dan zijn we er weer, hopen jullie daar weer te zien, of dat de Heer misschien gekomen is. Dat zou nog veel mooier zijn, ja. Ik zou zeggen, allemaal de hartelijke groeten. Word gesterkt in de genade. En jullie krijgen ook allemaal de hartelijke groeten vanuit Sassenijn van de heiligen die hier tegenover mij zitten. Dus tot ziens.